De beste manier om te vereenvoudigen is een aantal dingen niet beslissen.
Welkom bij Let's Talk Specials, een speciale aflevering van de podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Speciaal, inderdaad, want het VBO heeft sinds kort een nieuwe voorzitter, Jan van der Stichelen. Samen met Pieter Timmermans vormt hij de leidende tandem van de grootste en meest representatieve werkgeversorganisatie van het land. En een nieuwe voorzitter betekent ook het ideale moment om een goed gesprek te hebben over de levensvragen van ondernemen België. Welkom bij de Let's Talk Specials over hoe we samen kunnen bouwen aan een land dat niet bang is van verandering, maar dat verandering zelf durft te leiden. Welkom Jan, welkom Pieter. Welkom. Jan, Pieter, mag ik Jan zeggen?
Uiteraard.
Oké, welkom. De huidige ontwikkelingen in de wereld maken het vinden van een gezond evenwicht tussen groei en duurzaamheid niet altijd even eenvoudig. En dat al zeker niet binnen de maakindustrie. Die groene ballon lijkt langzaam toch wel weer wat leeg te lopen. Hoe kijken jullie naar de toekomst van onze Europese en bij inbreiding onze Belgische industrie?
Europa heeft de jongste jaren honderden productiesites verloren en dus ook meer dan 10.000 jobs. En in België, ons land, wij voelen dat nog harder aan. We gaan daar straks met cijfers op terugkomen. Maar als we kijken naar de sectoren, van de tien sectoren zijn er 7 die onder hun normaal niveau draaien. En dat wil zeggen dat ze dus aan een productiviteitsniveau zitten van 76%. Als we dat met cijfers bekijken naar export, de ons omringende landen, de export naar Duitsland, min 1%, je zou zeggen, ja, dat is niet zo erg. Nederland is min 3,6%, maar Frankrijk is min 7%. Ja. Dus dat is toch significant, wetende dat Frankrijk vooral een invoerder is van machinebouw en van chemie. Dus daar voelen we al waar het pijn doet. En als we dan uitzoomen en we gaan kijken naar de internationale handel, ja, dan daalt onze export met 9,1%. Dus dat is wel heel alarmerend.
En dat is een grote uitdaging voor Europa, hè? We hebben de Green Deal gehad. Dat was een heel mooi project op zijn tijd toen. Maar de slinger is denk ik wat uitgeslagen. En we zien vandaag dat de industrie het zeer moeilijk heeft. En ja, als je geen industriële basis hebt, ja, dan heb je geen basis voor welvaart en voor die welvaartsstaat. Dus vandaar dat, ja, dat men op Europees niveau absoluut dit thema moet vooropzetten. Vergelijk het vaak met een beeldspraak. In de vorige coalitie, in de vorige Europese Commissie, liep men heel sterk voorop, zoals een generaal op het slagveld. En na 5 jaar keek de generaal om en niemand van de troepen was gevolgd. Ja. Terwijl we vandaag nu proberen er weer voor te zorgen dat de troepen mee zijn. Want de ecologische transitie zal moeten gebeuren op een of andere wijze, maar ze moet op een realistische wijze kunnen gebeuren. En de cijfers die Jan zo pas aanhaalde, geeft aan dat we vandaag dat niet gaan kunnen halen wat men uiteindelijk heeft vooropgesteld. Bovendien ook nog in een geopolitieke context die fundamenteel veranderd is in 1 jaar tijd. Ja, betekent het nu dat wij dat goede evenwicht tussen ecologische transitie en industriële basis, dat we dat opnieuw moeten uitvinden. En industriële basis is niet alleen de industrie as such, maar ook het ganse financiële kader daar rond. Want je hebt banken en anderen nodig om je financiering, je kapitaal, maar het moet mee. Dus ja, als we onze welvaart zullen of willen behouden, dan gaan we dat fundament opnieuw moeten verstevigen. En dan gaan we dat evenwicht tussen ecologie, Green Deal en Industrial Deal, gaan we dat beter moeten op elkaar afstellen. De industrie trekt de ecologie en niet omgekeerd.
Ja. Ik zou daar ook willen aan toevoegen. Dus die Green Deal op zich is zeer goed, maar ze hebben daar dan nog de Farm to Fork Deal bovenop gezet. Dus men is eigenlijk altijd maar gaan escaleren in die bubbel, zonder zich de vraag te stellen, wat we vragen, is dat haalbaar? De oplossingen die we zien, zijn ze scalable? Zijn ze industrieel toepasbaar? En vooral, is het betaalbaar? En het zijn die dingen die we moeten vragen, en zoals dat Pieter zegt, het is de industrie die eerst komt en dan komt de ecologie. Maar we zijn allemaal voorstander van die combinatie. En goed, we gaan het straks over familiebedrijven hebben, maar de ecologie is heel belangrijk. Maar please, step by step.
De paarden en de kar.
Ja.
De paarden trekken de kar. De kar moet niet voorgeduwd worden door de paarden.
Ja. Mm-hmm. U had het al aan, u staat zelf aan het hoofd van een internationaal familiebedrijf. Hebben die bedrijven specifieke troeven om die, laten we zeggen, toch wel disruptieve uitdaging vandaag het hoofd te kunnen bieden?
Een familiebedrijf denkt sowieso in termen van generaties. Op lange termijn, als we kijken naar de jongere generatie, dan gaat de ecologische factor zeker een rol spelen. Bijna soms bij bepaalde, er zijn voorbeelden waar het te prominent is, het speelt gewoon een rol en de volgende generatie wil absoluut dat we kijken naar die ecologie. Onze slogan is Care for Today, Respect for Tomorrow. Dat wil dus zeggen dat je de dingen die je doet, dat je altijd in het achterhoofd hebt van wat gaan we er morgen mee doen. Wat we vandaag doen, gaan we de middelen, de resources niet uitputten, zodat we het morgen niet meer kunnen doen. En dat is belangrijk. Dat is eigen aan een familiebedrijf. Gewoon zeggen van kijk, wat we nu doen is eigenlijk voor de volgende generatie. Wij hebben het gekregen van de vorige generatie, we geven het door aan de volgende generatie. Dus dat lange termijn denken is cruciaal en die duurzaamheid, ja, dat is ruggengraat.
En ja, dat wordt toch wel een belangrijk speerpunt in het versterken van onze economische basis. Als je ziet hoe sterk de economische basis is, uitgebouwd in de voorbije decennia met iconische bedrijven, familiaal gestuurd, zowel in het noorden als in het zuiden van het land. En we zien nu ook in het zuiden van het land dat ook begint te leven. iCare, Odoo en andere. Ja. In Vlaanderen Lotus Bakeries, Sion Industries. Allemaal familiaal gedreven bedrijven, zoals Jan zegt, met een kijk op de lange termijn en de actie op de korte termijn in de lijn van de lange termijn. Voor een klein land zoals het onze, ja, is dat cruciaal als we onze welvaart willen behouden. En ja, ik vind dat wel een mooi speerpunt is die Jan wil leggen.
Familiale, de generaties gaan elkaar ook een beetje triggeren. Zij hebben futureproof. Ja. Het is niet louter het verdedigen van wat we hebben. Nee, het is het verder uitbouwen van wat we hebben. Echt naar die duurzame ontwikkeling. Vandaar dat innoveren, investeren, dat zijn zaken die onlosmakelijk verbonden zijn aan een familiale onderneming. Mm-hmm. En we mogen niet prioritief zijn. Het is niet omdat het een familiale onderneming is dat het niet internationaal kan worden. Elke KMO begint als een familiale onderneming en groeit uit. En het zijn juist die zaken die we moeten aanmoedigen om ervoor te zorgen dat we dus inderdaad kampioenen kunnen maken. Ja? En wat heel belangrijk is bij een familiale onderneming is ook de kapitaalstructuur. Ik noem dat silent capital. Wat gebeurt er? Als het moeilijk gaat, dan is de familie bereid om te zeggen, kijk, we gaan ons achterstellen ten overstaan van de andere stakeholders. Dus we zijn akkoord dat de banken bijvoorbeeld voorrang krijgen op een dividend.
Ja,
ja, dat is eigen aan de ondernemer, dus ik vind dat wel heel belangrijk. Maar tezelfde tijd vind ik dan ook dat silent capital, we moeten daar respect voor hebben, we moeten daar gezond jaloers op zijn, we moeten dat motiveren. En dan zou ik het fout vinden dat er vanuit de overheid gezegd wordt, ach, dat is kapitaal, dus we kunnen daar ons hand op leggen en daar een taxatie op uitvoeren. Dat is helemaal fout, want dan gaan we eigenlijk alles doen behalve de verankering aanmoedigen.
Tegelijk hebben jullie dan ook het voordeel dat jullie ook minder afhankelijk zijn van pakweg buitenlandse aandeelhouders. Klopt dat?
Ja, dat klopt zeker, absoluut.
Wat ook weer een voordeel is.
Wat een voordeel is, uiteraard. Hè. Dus ja. Maar dat wil niet zeggen dat we alleen maar naar de binnenlandse markt kijken. Integendeel, buitenlandse investeerders zijn ook interessant, maar de controle zit bij de familie. Dat is het belangrijkste.
Algemeen genomen is het zo dat start-ups heel belangrijk zijn in een economie, maar scale-ups ook. En dat is typisch wat je met familiale bedrijven hebt, dat is één. Twee, ik onderschrijf volledig, de verankering die dat met zich meebrengt, mag niet bestraft worden.
Ja.
Mag niet bestraft worden. Omdat het silent capital is of wat dan ook, mag men vanuit overheid en anderen niet zeggen, want dat is een gemakkelijke prooi, daar kunnen we gemakkelijk taxatie op verhogen, want ze zullen toch niet weggaan, want de familie is toch verankerd hier. In een internationale context die zo uitdagend is vandaag, is het heel belangrijk om hier verankering te hebben en zeker en vast die verankering niet te ontmoedigen.
Ja. En als je de familiale onderneming gaat ontmoedigen, dan gaat je ook internationaal een beeld creëren van don't come to Belgium.
Ja. Okay. Mm-hmm. We hebben het al een paar keer opgegooid. Het belang van het internationaal ondernemen. Hè. Het is niet omdat je een lokale Belgische familiale onderneming bent in België dat internationaal niet langer een noodzaak is. Integendeel.
Maar als Belgisch bedrijf zou je dan toch maar moeten opboksen tegen, laten we zeggen, niet-Europese spelers, die bijvoorbeeld aan een pak minder regelgeving moeten voldoen, waardoor natuurlijk de concurrentiekracht van het bedrijf, ons Belgische bedrijven, sterk onder druk wordt gezet. Tegelijk moeten ze dan nog eens zorgen dat ze ook aan die energietransitie en de duurzame ondernemings nieuwe parameters voldoen en zo meer. Hoe bouw je zo'n klimaatneutraal ondernemingsmodel uit dat concurrentiekrachtig is in een wereld waar ondernemen een bikkelharde strijd is geworden om toegang, invloed, relevantie?
We spreken eerst over dat fameus woord level playing field. Iedereen moet met dezelfde regels, spelregels kunnen spelen. En dan wat Pieter daarnet ook zei, het gaat eerst over de onderneming en dan over de duurzaamheid. Als we de duurzaamheid eerst stellen dat dat ten koste gaat van de onderneming, dan zijn we fout bezig.
Het is en het blijft, zoals we daar juist hebben al gezegd, het is en het blijft uitzonderlijk belangrijk dat wij dat level playing field Belgisch en Europees in doog houden. En dus in België, stop goalplating. Als Europa iets beslist heeft, dan moeten wij niet katholieker dan de paus gaan zijn. Want dan straft je juist dat silent capital, dan straft je juist die verankering hier in ons land. Zeker, ik herhaal het voor de zo eerste keer, in die gewijzigde geopolitieke context, waar we dus niet naïef moeten zijn, waar we onze ondernemingen echt internationaal moeten ondersteunen. Als België en zijn economie draait goed, als we onze producten op de internationale markt kunnen verkopen. Als we kunnen exporteren, gaat het goed. Als we overschot hebben op de handelsbalans, dan gaat het goed in België. Hebben we tekort op de handelsbalans, dan gaat het niet goed in ons land. Dus daar moeten we echt op inzetten. Dus er is nog wat werk aan de winkel, ja.
En om daarop in te spelen, vrijhandelsakkoorden bijvoorbeeld, die zijn zo'n belangrijke hefboom, net om onze export en ons handel te kunnen maximaliseren, laten we zeggen. Klopt dat? Ik denk maar aan Mercosur, India. Maar weten dat er dan nog wel een 12-tal in België op een finale bekrachtiging liggen te wachten? Ja. Wat is er dan aan de hand?
Persoonlijk denk ik dat men het niet goed uitlegt. Men laat misinterpretaties toe, waardoor dat men posities gaat nemen die eigenlijk niet eens te verdedigen zijn als je daar met een stapje achteruit naar kijkt. De bedoeling van een handelsakkoord is dat het goed is voor iedereen. En daar waar er gevaren zijn, moet je gewoon praten van kijk, wat is het probleem, kunnen we het oplossen? Eerder dan daar met dogma's te zeggen van kijk, voor de Mercosur bijvoorbeeld, dit en dit komt vanuit Brazilië en dat gaat volgens andere regels zijn. Wij gaan onze standaard in Europa niet aanpassen omdat dat vanuit Brazilië komt. Maar dat wordt te weinig gezegd.
Dat is inderdaad één. Er zijn heel veel misverstanden rond, of dat wordt een klimaat rond gecreëerd. Maar twee, we moeten ook beseffen, Europa is niet meer het continent dat aan de rest van de wereld met het belerende vingertje zijn regels en standaarden zomaar kan opleggen. Wij zijn een continent, niet onbelangrijk, omdat we heel veel troeven hebben. Maar je hebt de Verenigde Staten, je hebt China, je hebt Zuid-Amerika en anderen. Dus wij moeten zorgen dat wij kunnen exporteren naar die landen. Dus gezien de gespannen situatie met de Verenigde Staten al meer dan een jaar, is het maar goed en is het een zeer goede strategie dat we vanuit Europa met zoveel mogelijk continenten vrijhandelsakkoorden afsluiten. We moeten daar ook niet naïef in zijn. Een vrijhandelsakkoord is give and take. En zoals de voorzitter zei, Mercosur is daar een heel goed voorbeeld van. Hoe dat het ginder geproduceerd wordt, daar hebben we misschien geen direct een vat op. Maar het kan hier maar binnenkomen als het aan onze standaarden voldoet. En dus de slogan van ja, ons continent zal overspoeld worden met allerlei producten die gevaarlijk zijn en die geproduceerd zijn in omstandigheden die we niet kunnen aanvaarden. Nee, trouwens, beste voorbeeld, men heeft datzelfde gedaan in 2016 met CETA, met Canada.
Ja.
Wij waren, één regio Wallonië blokkeerde een ganse ratificatie van een akkoord in Europa. De Canadezen, onze goede vrienden, Canadese ondernemers, die konden dat dus langs geen kanten begrijpen. En wat zien we dus vandaag? CETA is een akkoord dat België meer oplevert dan dat het ons eventueel zou gekost hebben. En men dacht toen dat de landbouw en anderen dat hier gingen mekaar stuiken. Dus even, maar één, wij zitten in een andere geopolitieke context. Dus wij moeten akkoorden maken. En wij hebben maar één ding. Wij hebben alleen hersens en producten die we kunnen exporteren. accepteren, om het zo te zeggen. En twee, wij moeten give and take doen. Wij moeten evenwichtige akkoorden maken. Niet naïef zijn, maar we hebben ze absoluut nodig in deze gewijzigde geopolitieke context.
We moeten ook om onze concurrentiekracht te versterken, wat ook nu het nieuwe narratief geworden is op Europees niveau. Al de business heeft dat zeer duidelijk gemaakt. Dan moet als muziek in de oren klinken, dat Europa eindelijk ook...
Alde Biesen is, hopelijk, zal men binnen 10 jaar zeggen, dit is de top geweest die Europa in een nieuwe plooi heeft gelegd. Dat moet het doelstelling zijn. Of we daar gaan geraken, dat zullen we pas weten...
We moeten nog landen, hè?
Op het moment dat er concrete beslissingen zijn genomen. Maar in de hoofden van de staats- en regeringsleiders is de switch gemaakt. En nu moeten we zien of dat we kunnen landen. En, dat is één. Twee, men heeft in Alde Biesen ook gezegd, het moet op korte termijn zijn. Europa heeft vaak de neiging om veel rapporten te maken, veel analyses te maken, daar lang over te praten en nog eens een plan maken en zo verder. Alle elementen liggen op tafel, men weet wat we moeten doen. Wij moeten energiebevoorrading en energiekosten aanpakken. We moeten administratief vereenvoudigen. Kost niks en brengt veel op. En wij moeten onze eenheidsmarkt verdiepen en versterken. Dus de bouwstenen van de plannen van Europa liggen klaar, maar we moeten landen. En dat is een vraagteken op dit moment.
Uiteindelijk zijn daar, ik weet niet hoeveel slimme mensen op die kabinetten en die administraties, maar eigenlijk moet je tegen hen zeggen van kijk, doe het een keer op een A4'tje, in plaats van een document van 20 bladzijden te maken. Keep it simple. Als je het simpel kunt uitleggen, dan kun je het ook makkelijker toepassen. En vooruit.
Dus Ursula van der Leyen weet wat doen. Keep it simple.
Het is net eventjes kort aangehaald. Het verdiepen van die interne markt en die interne markt versterken is een minstens even belangrijke factor. Ik heb gehoord en gelezen dat bepaalde studies zelfs, en ook onder andere het IMF, berekenen hebben dat door een gebrek aan verdieping van die interne markt onze Belgische, Europese bedrijven miljarden aan export verliezen. Hè?
Ja, kijk, we hebben hier een paar cijfers voor ons liggen. Hè. Dus 43% van het Belgisch BBP hangt af van de intra-Europese handel, terwijl dat voor de Europese gemeenschap eigenlijk maar een gemiddelde is van 20%. Dus dan heb je al direct een idee hoe belangrijk het is voor België. En dan zien we dus dat als we die belemmeringen wegnemen, dat we spreken over een bedrag van 713 miljard euro. Dat is gewoon knettergek. En de studie waar u naar verwijst, wordt ook aangevuld door een studie van BNP. Dus voor de Belgische bedrijven betekent dat 10 miljard export die we zo voor ons voeten geworpen krijgen, als we dat allemaal zouden wegnemen. En we zijn een eenheidsmarkt, dus zo moeilijk moet dat nu toch niet zijn. Hè?
Wat zijn dan de belangrijkste obstakels in het verder verdiepen van die interne markt? Waar zouden we in eerste instantie toch moeten naar kunnen werken?
Maar kijk, er zijn tientallen kleine regeltjes die interne handel tegenhouden. Het meest frappante voorbeeld, en dat heeft ook Ursula van der Leyen in haar speech op de Industry Summit in Antwerpen aangehaald, dat is heel anekdotisch. Maar je mag met een camion rijden van 44 ton in België. Je mag met een camion rijden van 44 ton in Frankrijk. Maar de grens mag je maar oversteken met een camion van 40 ton. Daar zijn ze nu al 2 jaar over aan het palaveren om dat gewoon, het cijfertje 40 op 44 te zetten. Niet meer of niet minder dan dat, maar dat zijn zo allemaal dat type van regeltjes waar we heel sterk moeten op inzetten. En als de regeringsleiders het menen met de verdieping van de interne markt, ja, dan kan je gemakkelijk zo tientallen regeltjes opsommen, schaf die af, creëer een level playing field van het noorden van Europa tot het zuiden van Europa, van oost tot west.
Interne markt 1, de eengemaakte kapitaalmarkt, daar zijn we nog een stuk verder van verwijderd, veronderstel ik. En toch is die heel belangrijk, of kan die heel belangrijk zijn voor onze bedrijven. Wat zou de troeven kunnen zijn voor onze Belgische KMO's en industrie?
Als je makkelijk aan kapitaal en financiering geraakt, dan kan je sneller schakelen. Hè?
En dat is vandaag niet het geval?
Dat is niet overal het geval, nee. Ik zou zeggen, zeker voor KMO's is dat een hindernis. Mm-hmm. Soms zeggen we gaan niet naar Duitsland gaan, want ik krijg geen financiering. Want de Belgische banken zeggen, ja, hoe, Duitsland. Terwijl, als dat één gemaakt is, dan kan je het bijna vergelijken met wat er in Amerika gebeurt. Dat is een vrije kapitaalmarkt. Als je het stapje hoger zet, dan spreken we over private equity en andere, stimulatoren om te groeien. Het is evident dat we daar, ja, dat is low-hanging fruit, maar het moet wel gebeuren.
Men spreekt er al lang over binnen Europa. Het zou nu ook een pijler moeten worden in het Alden-Biezen-verhaal. Hopelijk gaat men daar echt doorbraken in maken. Maar natuurlijk, wat hier ook wel wellicht speelt, je hebt een financieel centrum in Parijs, je hebt er eentje in Amsterdam, Frankfurt. Men moet dus durven, denk ik, voorbij zijn eigen schaduw gaan stappen. Twee, laat ons naar de intern Belgische situatie kijken. Onze bank en financiële sector is nogal vrij hard aangepakt in de laatste maanden en jaren met allerlei vormen van taksen en belastingen enzovoort. Ja, je kan moeilijk... Je moet ervoor zorgen in zo'n eengemaakte markt dat onze banken ook competitief zijn. En dus met andere woorden, dat het Belgische beleid ten aanzien van de financiële sector dan strookt met die eengemaakte kapitaalmarkt waar we naar op zoek zijn en die voor onze economie een boost kan zijn dan misschien heel lokaal te moeten blijven.
Omgekeerd ook, worden we op die manier ook een stuk aantrekkelijker voor die buitenlandse investeerders?
Absoluut. Dus in het rapport van Draghi en Letta spreekt men van een handelsbarrière dat gebrek aan open kapitaalmarkt creëert. Die kan variëren tussen 45 en 110%. Dat zijn hallucinante cijfers, hè?
Het huidige onsamenhangende energiebeleid in Europa is echt wel levensbedreigend voor onze ondernemingen vandaag. En u maakt er zelf ook een speerpunt van om ons land ook tot zo'n echt geïntegreerde energievisie te bewegen. Wat moet er nu nog echt gebeuren dan?
Het is cruciaal. Het VBO heeft daar pioniersrol gespeeld in 2017. Toen reeds hadden wij met onze strategisch comité, met de ondernemers en met de sectoren gezegd van dit land heeft nood aan minstens 2 en liefst 4 kernreactoren. Men heeft ons niet gevolgd omdat het op dat moment in de mode was, zoals in Duitsland, om alle kernenergie maximaal te sluiten. We zien daar nu de gevolgen van. Dus wat we nu moeten doen is as soon as possible inzetten op die SMR's. Die kleine modulaire reactoren. Europa heeft daar nu een strategie voor ontwikkeld. De Belgische regering staat daar ook voor open. Ja. Wij gaan samen met het VBO en met zijn leden daar een roadmap en een plan proberen voor op te stellen. En hopelijk kunnen we tegen 2030 daar mee landen.
We hebben minister Bier ontvangen op het VBO. En al die spelers waren daar. Dus je voelt duidelijk dat er een draagvlak is. Ja. Dus dan moeten we het doen ook. Hè.
Maar nu moet het ook effectief gebeuren.
Weten dat die doorlooptijd toch langer is dan dat we willen. Maar het heeft geen zin om nog te wachten. Dus eigenlijk stellen we vast dat we weer in het begin van ons verhaal rond duurzaamheid en economie zitten. Als men beslist heeft voor die kernuitstap te doen, helaas ook om politieke redenen, heeft men te weinig nagedacht van wat zijn de gevolgen. En we komen weer tot de equatie. Als we iets beslissen, is de oplossing of de alternatieve oplossing haalbaar, schaalbaar en betaalbaar.
Energiebeleid, een heel belangrijk domein in ons land dat aan hervorming of aan integratie toe is. Maar even zozeer ons sociaal en economisch model, dat moet grondig hervormd worden op tal van domeinen. Ik denk arbeidsmarkt, pensioenen, mobiliteit, fiscaliteit enzovoort. De regering De Wever is heel ambitieus. Vraag is of die geplande hervormingen zullen volstaan?
Ik zal het zo zeggen, beter dat dan niets. Ja. We hebben 20 jaar, 25 jaar, altijd moeten opboksen als VBO, ook tegen de status quo. Waarom moeten we iets veranderen? Het gaat toch nog goed, dus moeten we niks veranderen. En het gevolg is natuurlijk dat je nu vandaag meer dan ooit met de rug tegen de muur staat. Als we ons systeem willen betaalbaar houden, meer mensen aan de slag, een andere arbeidsmarkt. We hebben heel veel bedrijven zien zich installeren juist over de grens en niet bij ons. Pensioensysteem, als je gaat van een leeftijdspyramide naar een omgekeerde piramide, dan weet je dus dat je dat niet kan betaalbaar houden. En het komt nu allemaal samen. Dus ik begrijp ten volle dat er wat onrust is en wat vragen zijn en zo verder. Maar niks doen betekent gewoon, zoals we al 25 jaar doen, de factuur altijd maar voor ons schuiven.
Dus de regering De Wever, bij manier van met die nieuwe mindset, komt op het juiste moment.
Had dat vroeger gemogen?
Het had vroeger gemogen, maar oké, het is op het juiste moment. Mm-hmm. En nogmaals, ik herhaal het al verschillende keren, wij moeten niet echt daar bijzonder naartoe kijken. Dit zijn allemaal maatregelen, ideeën, voorstellen die in andere landen al decennia lang bestaan. Ja. Dus wij doen niet iets exceptioneel. Mm-hmm. Aan de andere kant toe is het wel uitzonderlijk, omdat we het op zo'n korte tijd moeten doen, allemaal samen. De arbeidsmarkt hervormen, de pensioenen hervormen, de fiscaliteit hervormen, mobiliteit hervormen. Alles komt nu op één ding en dat is ja, voor de bevolking en ook voor ondernemers is dat veel op één keer.
We moeten 25 jaar inhalen, bij manier van spreken.
Maar het is nu eenmaal iets wat je niet mag ontlopen. En als we dan 30, 35 stakingsdagen zien in overheidsbedrijven, of bij de NMBS en andere, je ziet ook wel dat het draagvlak daarvoor weggedeemstert. De mensen beseffen ook wel dat ze vandaag die inspanningen moeten doen om het voor hun kinderen en voor het nageslacht beter te maken.
Uiteraard hervormen dan. Koken kost geld. En dat geld is er eerlijk gezegd niet op oeverschot. De Belgische financiële gezondheid of budgettaire gezondheid is op zijn zachtst gezegd zorgwekkend. Wat moet er gebeuren en vooral welke klemtonen leggen de werkgevers?
Goed, ik denk dat we behoren tot het land waar de taxatie het hoogst ligt. Dus daar zie ik geen ruimte meer. Dus geen extra belastingen meer. Mm-hmm. Ik denk dat we veel kunnen vereenvoudigen. We zitten met een heel complexe structuur, zowel federaal, regionaal, en dan moeten die twee nog met elkaar babbelen. Naar Europa toe hebben we het nog een keer van daarbij. Ik denk dat er veel te halen is door dat allemaal wat eenvoudiger in elkaar te steken.
Degene die dromen van we gaan nog eens een golfje belastingen op de bedrijven afvuren, die weten dat ze 1 of 2 of 3 jaar later dat cash terugbetaald kan. Dat komt als een boemerang terug in minder tewerkstelling, minder omzet, minder toegevoegde waarde. 2, ik denk dat dit jaar en de volgende jaren deze regeringen moeten inzetten op administratieve vereenvoudiging. Hoe moeilijk dat het ook is, hè? Het woord is gemakkelijk uitgesproken. Maar dit brengt veel op en kost niks. Het beste voorbeeld dat ik daarvan kan geven is op Europees niveau. Men heeft daar ooit eens een maatregel genomen waar de CSRD, CSRDDD en anderen, waar de commissie dan achteraf komt en zegt, wij hebben het allemaal vereenvoudigd. Het resultaat blijft ongeveer hetzelfde, maar 90% van de bedrijven zal daar niets meer van voelen. Dan had ik zoiets de reflex van, waarom doe je dat dan van in het begin niet? Ja. Waarom moet je iedereen eerst opzalen met allerlei regeltjes, reporting, verslagen, controles en zo verder, om achteraf te zeggen, we hadden dat op een andere manier kunnen doen en hetzelfde resultaat te bereiken. Dat is 1. 2. En in België, stop. De beste manier om vereenvoudigen is een aantal dingen niet beslissen. Een aantal dingen niet beslissen. Mobiliteitsbudget bijvoorbeeld is onnoemelijk complex geworden. De Pay Transparency Directive op Europees niveau. Niemand is tegen de doelstelling, maar dat gaat meer over reporting, verslagen, controles, rechten en dergelijke, dan over het echte doel waarover het moet gaan. Dat zijn dingen die we absoluut moeten vermijden. Ik denk dat we daar gehoor hebben bij een zeer ruim publiek, ook politiek publiek. En daar moet men op werken. En als de structurele hervormingen die nu beslist zijn, effectief hun resultaten gaan hebben, dan gaan we er in 2030 budgetair ook wel beter voor staan. Die bij Mol, niemand weet wat er geopolitiek gaat gebeuren. Ja. We zijn
dat blijft onzekerheid.
Dat is een grote onzekerheid. En we gaan opnieuw, als het Iran-verhaal ontspoort en de energieprijzen zeer hoog blijven, via de automatische indexering in de loonverhogingen komen, dan gaan we gegarandeerd competitiviteit verliezen met als resultaat minder jobs en minder inkomen. Dus daar moeten we echt beducht voor zijn. Dus degene die vandaag klein politiek uitspraken tussendoor zeggen van er is marge en we moeten koopkrachtpremies opnieuw uitkeren en zo verder. Op het einde van het jaar zal de situatie wel eens heel anders kunnen zijn. Dus ja, geen verwachtingen creëren.
Laat ons eerst zien of er marge is.
Ja. Ja. Ja, want volgend jaar dienen die interprofessionele loononderhandelingen zich opnieuw aan. Ja, dan wordt echt wel een ook een memorabel...
Maar sociaal overleg zal zijn toegevoegde waarde in de komende maanden kunnen bewijzen of niet bewijzen. Het is een window of opportunity dat uniek is nu. Waarom? We moeten een aantal heel belangrijke dossiers bekijken. Met wat er gebeurt op de energieprijzen, de inflatie en wat er op ons afkomt. Index, loonnorm zijn... Ja, dan moeten we toch eens uitgeraken. Als loonvorming geen thema is van de sociale partners, ja, dan weet ik het ook niet meer. En dus ja, daar zullen wij met het VBO en met de sociale partners graag aan tafel gaan zitten. In volle discretie en geen grote lekken in de pers, want dan weet je dat je geen akkoord wil. En daar rekenen we op, Jan, om dat in goede banen te leiden.
Ja, dan zitten we bij de beeldspraak van de Mont Ventoux die we moeten beklimmen. We weten, net voordat je aan de top komt, dat je een soort maanlandschap, dat je bijna in de woestijn. Wel, we gaan er door moeten. Hè.
En boven de Mont Ventoux is er vaak veel wind.
Ja.
Dus we gaan die wind moeten trotseren. Maar ik ga ervan uit dat Jan het schip in de goede richting zal laten sturen. Dat zal laten varen, beter gezegd.
Om af te sluiten toch, dan misschien liefst een optimistische boodschap richting onze Belgische ondernemers en ja, beslissers?
In elk geval, als het gaat over de ondernemingen, we hebben hele sterke ondernemingen. En het is de bedoeling dat we die de juiste stimuli geven. Ja? Het gaat over talent. In de sport zegt men, je moet je kampioenenploeg vormen. Wel, ik zeg, back your champions. Zorg ervoor dat de bedrijven die het beste varen met de juiste ruggensteun, gaat daarachteraan. Help die. Stimuleer ze.
Mijn boodschap is vanuit VBO ingegeven, be prepared. We hebben een actie gestart in november. Wees voorbereid. De wereld verandert aan een snelheid die ongelooflijk is. Wees voorbereid op mogelijke energieschokken, op mogelijke cyberattacks, op mogelijke platleggen van een financieel systeem. Be prepared. En dan dit gecombineerd met de resilience, de weerbaarheid van onze ondernemingen. We hebben dat ook gezien tijdens COVID. Iedereen dacht, onze economie gaat instorten. Dan zag je onmiddellijk de ondernemers en ondernemingen zich aanpassen. De resilience, dat vind ik altijd toch wel een sterk element. Dus daarop blijven inzetten.
Oké, dankjewel voor dit gesprek. En veel succes aan de nieuwe voorzitter.
Bedankt.
Ja. Binnenkort lanceren we de volgende Let's Talk podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Activeer alvast de notificatie in je podcastkanaal en tune in. Tot dan!